U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. En ook van harte welkom in een nieuw jaar. Als ik u nog niet gesproken heb, dan bij deze een heel zalig nieuwjaar. Ja, we beginnen het jaar in onze kerk natuurlijk goed met feest. Hè. We zijn op 1 januari begonnen met het hoogfeest van de Heilige Maagd Maria, moeder van God. En dus God die laat meteen zien dat het moederschap van Maria voor het hele jaar van belang is. En het feest dat we afgelopen zondag hebben gevierd, of volgens de oude kalender afgelopen dinsdag, 6 januari, ligt helemaal in het verlengde daarvan. En we hebben natuurlijk het feest van de openbaring van Jezus gevierd. En die openbaring van Jezus die gebeurt niet voor niks in de heilige familie. En Jezus is geboren. Dat is op zichzelf al een geweldig prachtig gegeven natuurlijk. Maar het wordt pas echt interessant op het moment dat het ook zichtbaar wordt voor ons. Hè? En dat is het feest dat we afgelopen dinsdag of afgelopen zondag hebben gevierd. Het feest van drie koningen, openbaring. En daar wil ik vandaag met u wat over gaan spreken. Want in dit grote feest, hè, dit hoogfeest, geeft God als het ware belangrijke sleutels voor hoe we het komende jaar zouden kunnen inrichten. En iedereen is waarschijnlijk druk met het maken van goede voornemens. Of u hebt dat al gedaan, u bent ze misschien alweer vergeten. Dat u denkt na twee dagen, och ja, ik had dit voorgenomen, maar ik heb het toch niet gedaan. Nou, we gaan vandaag daar eens wat grondiger over spreken van hoe kunnen we nou goede voornemens maken die ook stand houden het komende jaar en die ook haalbaar zijn. En dan denk ik dat het meteen belangrijk is om te zeggen dat we bij het maken van goede voornemens niet zozeer een lijstje moeten hebben van dingen die we allemaal gaan doen, maar dat we vooral moeten gaan kijken, wat wordt het komende jaar onze prioriteit? Wat krijgt de meeste aandacht? Wat krijgt de meeste tijd? Nou, daar wil ik met u over gaan praten. Dat in het licht van dat belangrijke feest van openbaring. We zullen vandaag beginnen met een gebed. En ik heb een mooi gebed gevonden tot de heilige Anna. En u weet, Anna is de moeder van Maria. En ik kies bewust voor dit gebed, omdat aan het begin van dit nieuwe jaar, met dat hoogfeest van de openbaring van de Heer nog in de benen, we niet te veel het belang kunnen benadrukken van familieleven. We weten natuurlijk, God wordt mens op aarde en hij kiest er heel bewust voor om in die warme schoot van het gezinsleven geboren te worden. En dat is geen toevallige of arbitraire keuze. God heeft er heel bewust voor gekozen om daar zijn helsplan te laten starten, omdat hij namelijk de kerk die hij later zal stichten ook op diezelfde manier wil inrichten, namelijk als gezin, als familie. De kerk is de familie van God, niks minder dan dat. Hè? Door de menswording van Jezus kunnen we Jezus Christus onze broeder noemen. Hij is onze Heer, maar hij is ook onze broeder. We zijn familieleden van hem. Vrij letterlijk zelfs, want we worden door zijn kostbare bloed gevoed. Dus zijn bloed stroomt door onze aderen op het moment dat we de eucharistische gave ontvangen. Dus we zijn bloedverwanten van de Heer geworden. In geloof, in genade, maar zelfs fysiek, doordat Christus ons inlijft in zijn lichaam. Nou, dat is een prachtig gegeven, een prachtig mysterie natuurlijk. En dat mysterie werd natuurlijk al voorbereid voordat Jezus naar de aarde kwam. We zien dat al in de bloedlijn van Jezus, op het moment dat er wordt gesproken over de stamboom van Jozef, de voedselvader, maar ook de stamboom van Maria. We zien daarin dat God heel duidelijk wil tonen dat die Messias niet ineens uit de lucht komt vallen. De Christus, de komst van de Christus is voorbereid. En hij treedt zelf in een hele rijke traditie. De traditie van de aartsvaders en de profeten. Goed, die traditie die is dus al bij de geboorte van Jezus belangrijk. En daarom wil ik gaan bidden tot de heilige Anna, de grootmoeder van Jezus, de moeder van Maria. Om ook dat belang van die inbedding in een familiaire omgeving, om dat nog wat meer te benadrukken. En we zullen vragen dat de heilige Anna onze voorspreekster mag zijn voor het hele jaar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Anna, het hart vervuld van oprechte vereering, kom ik even bij u. U bent immers de bevoorrechte en bijzonder door God beminde vrouw, aan wie de genade geschonken werd het leven te mogen schenken, aan de schatbewaarster van alle genade, de gezegende onder de vrouwen, de moeder van het vlees geworden woord, de allerheiligste maagd Maria. Omgeef mij met uw machtige bescherming. Verwerf mij een levendige liefde tot Jezus en Maria en een getrouwe en volhardende vervulling van de plichten van mijn staat. Red mij van alle gevaren bij mijn leven en sta mij bij in het uur van mijn sterven, omdat ik behouden aankom in het paradijs om er met u, allergelukkigste moeder, het woord van God te loven, dat mens werd in de schoot van uw allerzuiverste dochter, de maagd Maria. Ook beveel ik u het geestelijk wel en wee aan van al mijn geestelijke kinderen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nou, zoals u hoorde, eindigt het gebedje met een gebed voor de geestelijke kinderen. Nou, in het origineel staat er voor de kinderen en kleinkinderen. Dat is natuurlijk voor mij niet van toepassing. Maar als u zelf het gebed thuis wil bidden, hè, misschien bent u zelf oma of opa, dan kunt u het ook bidden en dan kunt u inderdaad aan het einde zeggen kinderen en kleinkinderen. Het staat in het katholieke gebedenboek op pagina 654. Goed, ja, dus vandaag wat over dat belangrijke feest van de openbaring van de Heer. De drie wijzen uit het oosten die bij Jezus aankomen. En het is mooi om even stil te staan bij de oorspronkelijke naam van dit feest. Epifania wordt in het Latijn wel gezegd, of in het Engels heet het nog steeds Epiphany. Ja, dat komt op zijn beurt weer van een Grieks woord, of eigenlijk van twee woorden, epi en phanein. Nou, phanein betekent verschijnen in het Grieks en epi betekent zoveel als over. Dus er komt een verschijning, er wordt iets zichtbaar, er wordt iets getoond en dat gebeurt epi, over. Dus over Jezus gaat een licht op. Over het volk gaat een licht op. Iets wordt zichtbaar van een groot mysterie wat daarvoor nog verborgen was. En als we even kijken naar de hoofdrolspelers van dit grote feest. Hè? Jezus was al geboren, maar het was nog niet bij iedereen geland, dat besef. Op het moment dat de drie koningen aankomen, gebeurt dat meer en meer. Hè? Zij herkennen hem. En dat is belangrijk, ook voor ons eigen leven. We kunnen wel zeggen, Jezus is God, hij is mens, hij is de verlosser, et cetera. Maar als wij dat zelf niet erkennen als mensen, kan die nog niet werkzaam worden in ons eigen leven natuurlijk. Dus die erkenning, het feit dat ook in ons eigen leven de ogen gaan openstaan voor die waarheid, is onmisbaar voor onze redding. En dat is het feest dat we hebben gevierd deze week. Dus Jezus die wordt herkend om wie die werkelijk is, koning, God, verlosser. En vervolgens kijken we dan even naar de drie koningen zelf. Wat doen ze? We horen in het evangelie dat ze neerknielen bij de pasgeboren koning. Ze knielen neer in aanbidding. En daarin wordt meteen de grondhouding gegeven voor de rest van het jaar. Ik zei net al, van als het gaat over het maken van goede voornemens, dan is dat vooral een verhaal van prioriteiten. Waar gaan we nou aandacht aan geven? Waar gaan we tijd aan geven? Wat zetten we bovenaan het lijstje? Nou, dit zouden we helemaal bovenaan moeten zetten. Knielen zoals de koningen bij de kribben. Ja, dat klinkt misschien nog een klein beetje vaag. Ja, hoe doen we dat dan? Want de kerststal die wordt binnenkort weer opgeruimd. En ja, dan kunnen we niet meer knielen daar. Hoe doen we dat dan? Nou, heel eenvoudig gezegd is datgene wat er gebeurt met het hoogfeest van de openbaring van Jezus is eigenlijk niks anders dan de eerste eucharistische aanbidding die er ooit heeft plaatsgevonden in onze kerk. U weet, eucharistische aanbidding betekent dat de heilige hostie in de monstrans op het altaar wordt geplaatst en dat we daar bij hem kunnen zijn in stilte, geknield. Nou, dat gebeurt hier in die kerststal. En hoe weten we dat? Nou, we weten, Jezus zal zichzelf later noemen het brood des levens. Ja, dus hij weet dat hij is gekomen als voedsel voor de ziel, voor de hongerige wereld. En dat toont hij natuurlijk het duidelijkste bij het laatste avondmaal, waar hij zijn kruisdood en verrijzenis heel direct aankondigt. En waarbij hij ook zegt dat die kruisdood, dat hij in die kruisdood zijn volk wil voeden met zijn lichaam en zijn bloed. En dat is natuurlijk precies wat er in de Heilige Mis gebeurt. Nou, dus de Heilige Mis is niet alleen maar een herhaling van dat laatste avondmaal. Nee, de Heilige Mis is laatste avondmaal, kruisdood en verrijzenis in één. Het hele Pasen. Jezus die zichzelf aan zijn kerk schenkt als levend brood, als lichaam en als bloed, als het levenssap zou je kunnen zeggen van de kerk, waarmee hij zijn kerk tot het einde der tijden zal blijven voeden. En Jezus is dus brood, zoals hij zelf zegt. En het is daarom ook geen toeval dat Jezus bij zijn geboorte in een voederbak wordt gelegd. Hij wordt daar meteen gepresenteerd als wie hij ten diepste is, namelijk het brood ten leven. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven. Nou, wat kunnen wij nou heel concreet van deze drie koningen leren voor het komende jaar? En hoe kunnen we dat bovenaan aan ons prioriteitenlijstje zetten? Nou, wat doen de koningen? Ze knielen neer. Ja, dat is een basishouding van gebed, van nederigheid, maar ook van aanbidding. En dat is het eerste van de 10 geboden. Ja, we zullen God boven alles en voor alles en iedereen aanbidden. Dus dat is meteen ook het belangrijkste gebod waar we aandacht aan moeten geven. Het neerknielen. We bieden iets aan, we offeren iets. Goud, wierook en mirre in het geval van de koningen. Maar het kan ons hele leven zijn dat we Jezus aanbieden. En ten derde, dus knielen, offeren. En ten derde, we zijn. We zijn bij Jezus. En ik denk dat dat laatste misschien nog wel het belangrijkste is. Natuurlijk moet dat niet in plaats komen van het andere. We moeten op het moment dat we neerknielen bij God, in de Eucharistische aanbidding bijvoorbeeld, moeten we dat doen met een oprechte intentie. Moeten we dat doen met aandacht. Moeten we dat doen met liefde. Met een hart dat bereid is om te offeren. Klopt allemaal. Maar het allervoornaamste is dat we er zijn. Dat we daar aanwezig zijn. Met andere woorden, de drie koningen die leren ons in dat grote hoogfeest van deze week dat we vooral het komende jaar tijd moeten doorbrengen met de Heer. Dat we in zijn nabijheid moeten vertoeven. Want het feit dat de koningen langs een andere weg weer naar huis gaan, dat lezen we in het evangelie. Het feit dat ze dat doen, bewijst dat er iets is gebeurd in die ontmoeting met Jezus. Dat ze zijn aangeraakt. En dus in de stilte van die ontmoeting zijn de harten van die koningen aangeraakt en zijn ze anders geworden. En dat is precies wat er gebeurt wanneer wij tijd doorbrengen met die kleine koning verlosser Jezus in de kribbe. En daarom is dat iets om mee te nemen voor het komende jaar. Wat ga ik daaraan doen? Wat ga ik aan aanbidding doen? Aanbidding kan natuurlijk thuis, in zekere zin, op het moment dat we thuis ergens een gebedshoekje inrichten. Als u dat niet hebt, is dat ook heel goed om dat voor het komende jaar te gaan doen. Een kruisbeeld of een Mariabeeld, een plaats in het huis waar u echt zegt, deze plek is exclusief voor de Heer. Zo'n plek inrichten. En ook in alle kamers van het huis kijken of we wel christelijke tekenen hebben hangen. Of er kruisbeelden hangen, of er Mariabeelden staan. Dus dat we ook zorgen dat we in alle ruimtes van ons huis ook een herinnering hebben aan dat prachtige mysterie wat we nu aan het vieren zijn. Dus we kunnen zeker thuis al veel doen. Maar als ons gebed en onze aanbidding alleen maar thuis zou gebeuren, dan is het zeker onvolledig. Dan is het zeker gebrekkig. Want de volledige aanbidding die vindt natuurlijk plaats in de kerk. Het thuis van God. En daarom is het belangrijk dat we de komende weken, komende maanden gaan kijken. Is er een plaats in de buurt, een kerk, een kapel? Of als u misschien in een verzorgingshuis zit, dan is er vaak ook wel een ruimte in het huis waar die exclusief is voor gebed. Is daar een plaats waar ik me kan terugtrekken in aanbidding? Nou, bij voorkeur natuurlijk bij het sacrament uitgesteld op het altaar. Dus als er eucharistische aanbidding zou zijn, dan heeft dat de absolute voorkeur. Want daar is Jezus het meest onomwonden aanwezig. Maar goed, als dat niet mogelijk is, dan kunt u misschien een plaats zoeken waar tenminste een tabernakel staat. Daar is Jezus net zozeer aanwezig als in de eucharistische aanbidding op het altaar. Misschien wat minder zichtbaar, wat meer verhuld, maar toch net zozeer. En mocht het nou zo zijn dat dat in uw omgeving niet kan, dan zou ik u willen adviseren om toch eens in gesprek te gaan met de plaatselijke priester. U kunt hem dan gerust de vraag stellen of het mogelijk is om met bepaalde regelmaat eucharistische aanbidding te hebben. Sommige kerken die hebben dat één keer in de week, sommige kerken elke dag. Hoe het ook is ingericht, dat daar aandacht aan wordt gegeven, is natuurlijk voor elke kerk ontzettend belangrijk. Dus u kunt daar ook gewoon om vragen. Want dan komen we namelijk bij dat belangrijke besef wat eigenlijk voor alles moet komen te staan het komende jaar. Tijd doorbrengen met Jezus, bij hem zijn. En in het verlengde daarvan ligt nog een heel ander mooi inzicht, namelijk het tijd doorbrengen ook met elkaar. Dus allereerst tijd doorbrengen met God. Hoe meer we in zijn nabijheid verkeren met een oprecht hart, hoe meer we ook helemaal vervuld raken van hem. Koning Boudewijn van België die zei dat mooi. Die zegt, zoals mensen op vakantie gaan om daar in de zon te gaan zitten om bruin te worden, zo zouden wij als katholieken regelmatig voor de zon van ons leven moeten gaan zitten, namelijk de heilige hostie, Jezus in het sacrament, om onze zielen door hem bruin te laten worden. Ja, ik vind dat een mooie vergelijking, want je proeft, je voelt wat hiermee gezegd wordt. Hè? Die stralen die uitgaan van zijn aanwezigheid, die onze ziel verwarmen en die onze ziel als het ware tooien met zijn liefde, met zijn aanwezigheid. Hè? Dus die eucharistische aanbidding is niet alleen maar het vervullen van een soort plicht. Hè? We moeten God aanbidden, dus we moeten ook een uurtje in de week bij hem zijn. Nee, het is juist dat tijd doorbrengen met hem wat ons in stilte omvormt tot totaal nieuwe mensen. En daarom is het ook zo belangrijk. Maar ik zei het al, het is niet alleen tijd doorbrengen met hem, het is ook tijd doorbrengen met elkaar. En ik zou dat als tweede punt op uw lijstje zetten, met de goede voornemens, om ook tijd door te brengen met familie of met uw parochiegemeenschap, wat in feite ook een familie is natuurlijk, onze broeders en zusters in de Heer. En dus om daar ook veel aandacht aan te geven en niet allereerst de vraag te stellen, ja, wat moeten we dan allemaal met z'n allen gaan doen met de familie, waar moeten we naartoe? Nee, het voornaamste is, zijn we samen? Want ik geloof namelijk dat alle moeders die afgelopen kerstmis hebben gevierd en die misschien wel kinderen over de vloer hebben gehad die ze zelden tot nooit zien, misschien wel kinderen die ook wel een beetje het rechte pad zijn kwijtgeraakt, dat moeders altijd ontzettend blij zijn als die kinderen dan toch gewoon thuis zijn. Ongeacht of ze nou wel of niet een goed leven leiden. En natuurlijk hopen we allemaal dat iedereen gaandeweg steeds meer zich bekeert en steeds meer op Christus gaat lijken. Natuurlijk, daar blijven we ook voor bidden. Maar zelfs dat dat nog niet het geval is, willen we toch graag tijd met elkaar doorbrengen. En daar moeten we dus de prioriteit aan geven in het komende jaar. Tijd doorbrengen met de Heer en tijd doorbrengen met elkaar. En dat ook op zo'n manier doen dat we even de wereld buiten laten staan. Nou, het aller eenvoudigste om dat te doen is natuurlijk de telefoon wegleggen. En dat wordt steeds moeilijker. Als we heel eerlijk zijn, dan moeten we dat allemaal toegeven. Alle generaties die zijn er voor gezwicht, lijkt het wel, om maar constant die telefoon in de buurt te houden en je de hele tijd te laten prikkelen, alsof het een soort verlengde van je hand is geworden. Of wij een verlengde van de telefoon zijn geworden als we niet uitkijken. Dus dat is natuurlijk het allereenvoudigste. Gewoon dat ding wegleggen, televisie uit en samen zijn. Met je familie, met vrienden, met parochianen. En vervolgens in dat samen zijn ook niet bang te zijn om God binnen te brengen. Door heel eenvoudig een gebedje te bidden. Prachtig natuurlijk als u met de familie dagelijks de rozenkrans bidt, maar als u dat helemaal niet gewend bent, dan moet daar toch een beetje opbouw in zitten waarschijnlijk. Probeer eens een tientje of probeer de zaterdag aan te houden als dag om de rozenkrans samen te bidden. Of begin eens een gesprek over God. Vraag eens aan de kinderen of vraag eens aan elkaar van, ja, hoe sta jij daarin? Ik heb vanmorgen deze Bijbeltekst gelezen en dat deed dit met mij. Dus probeer in dat samen zijn ook niet te vergeten dat dat eerste gebod in alle facetten van ons leven mag doorwerken. God beminnen boven alles. En daarnaast als onszelf vloeit daaruit voort. Nou, dat is een beetje een soort grondkleur voor het komende jaar, lijkt me. Een grondtoon. Er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen en dat zullen we de komende weken en maanden ook zeker gaan doen. Maar het leek me belangrijk om even bij de absolute basis te beginnen voor het nieuwe jaar. En ik zal bidden dat uw goede voornemens niet alleen voornemens zijn, maar dat ze ook daadwerkelijk door God gezegend mogen zijn en van de grond mogen komen. Ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.